Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman en het komende half uur gaan wij heel diep duiken in de nieuwe wereld die zangeres Beyoncé voor ons heeft gecreëerd. Vorige week kwam haar album Cowboy Carter uit en op die plaat lijkt ze een hele nieuwe weg in te slaan, namelijk richting de country. This ain't Texas. Ain't no hold 'em. Lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, 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 round. De plaat is jubelend ontvangen. Maar niet iedereen is even blij met de country-avonturen van Beyoncé. Waar die cultuurstrijd nou over gaat en wat de verscholen betekenis is achter de 27 nummers van Cowboy Carter, daar ga ik het vandaag allemaal over hebben. En dat doe ik met fan van het eerste uur, Beehiver eigenlijk, Alice Uylen. Goedemorgen, Alice.
Hoi, goedemorgen.
Eindredacteur van de Volkskrant. En aangeschoven zijn ook muziekjournalisten Pablo Cabenda en Robert van der Gijzen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, ik begin even met jou, Robert, want jij schreef vorige week de recensie over Cowboy Carter.
Ja.
Een plaat waar al heel veel over was gespeculeerd en gepraat en hij kwam vorige week uit. Wat voor een album is dat nou?
Een heel lang album, daar kwam ik gelijk achter. Want ik wilde hem zo snel mogelijk recenseren en ik vind altijd dat je minstens 3 keer moet luisteren voordat je een plaat kunt beoordelen. Dus ik was echt 5 uur aan het luisteren. Want hij duurt 1,5 uur maar liefst, mensen.
Ja, en, 27
er
nummers.
Er 27 tracks op. Nou ja, het is echt een overvolle plaat, maar ook wat betreft betekenis. Ieder nummer, dat hangt helemaal aan elkaar van muziekgeschiedenis, van historische duiding. Het zit heel vol met andere artiesten vooral. Het viel op met Post Malone, Miley Cyrus. Echt hele grote popsterren. En het is een plaat die al heel snel komt naar haar vorige eigenlijk. De Renaissance is van 2 jaar geleden.
Ja.
En aan deze plaat heeft ze 5 jaar gewerkt. Dus ze moet daar echt al tijdens het werk aan andere platen mee bezig zijn geweest.
Ja.
En dat hoor je ook wel, want nou ja, er staan heel veel nummers op die niet zo goed in het concept passen, vind ik. En ik denk dat die al een tijdje op de plank lagen.
Ja.
Dat maakt het album wat minder sterk, vind ik. Maar het is toch een heerlijke popplaat eigenlijk geworden.
En dat concept, nou goed, daar is dus al heel veel over gepraat. Volgens velen is dat concept country. En als we de nummers als 16 Carriages en Texas Hold'em luisteren, dan hoor ik daar wel een zekere lasso en een Stetsonhead en een doorheen,
zeker.
Toch?
Ja, en die dingen die blijven wel terugkomen, maar met mate.
Ja.
Want je hoort heel veel akoestische gitaar op deze plaat, veel meer dan ooit, volgens mij. Een akoestische slaggitaar vooral. En ritmes van die cowboy-achtige ritmes. Maar het zijn wel echt stijlkenmerken die ze heeft gebruikt in haar gebruikelijke mix van gospel, R&B, dat krijg je toch niet uit Beyoncé, denk ik.
Nee.
Een manier van zingen. Sowieso.
Dat hoeft ook helemaal niet.
Dat hoeft ook helemaal niet, graag niet. Dus het is wel, er zitten hele leuke country elementen in. Maar ik vond het niet echt een enorme country plaat natuurlijk.
Nee, precies. Nou, daar gaan we het dadelijk nog over hebben. Maar nog even over die verwijzingen. Er zijn bijvoorbeeld allerlei verwijzingen naar vrouwen van kleur in de country. Bijvoorbeeld Blackbird. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. Learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Befaamde nummer van de Beatles, dat zingt zij samen met een paar andere vrouwen. Ja. Wie zijn dat eigenlijk?
Ja, dat zijn niet heel bekende, maar wel heel leuke country zangeressen van kleur.
Ja.
En zij verbindt die aan de betekenis van het nummer Blackbird. En dat is, de Beatles hebben dat, of Paul McCartney heeft dat geschreven, naar aanleiding van burgerrechtenprotesten in Little Rock. Waar zwarte studenten naar een witte universiteit wilden gaan.
Ja.
En daar werden tegengehouden. En door die twee dingen aan elkaar te combineren, zegt ze eigenlijk dat volgens mij dat de zwarte country ook een plek moet opeisen.
Ja.
En dat country ook zwarte muziek is. Dat is natuurlijk zo. Dat komt uit dezelfde oerbron van muziek.
Ja, precies. En daar hebben we al meteen de eerste diepe betekenis te pakken.
Ja.
Hey Alice, ik kondigde jou net al aan als een fan van het eerste uur. Want hoe is dat zo gekomen in jouw leven? Hoe oud was je toen je besloot je te bekeren tot het...
Nou, dat is gewoon
geloof
eigenlijk
van Beyoncé,
eigenlijk vanaf No No No. Vanaf die late jaren 90, early
Destiny's
2000,
Child.
Destiny's Child. Toen kwam dat R&B met dat hele snelle praatzingen. Kijk, ik wist niks van zwarte muziek of wat het... Hè, en zij, Destiny's Child profileerde zich daar ook niet extreem mee. Maar zeg maar, ik hoorde gewoon die muziek en ik dacht, dit is heel erg leuk. Dit is heel erg lekker. Hoe kan het dat ik 3 minuten lang het heerlijk vind als mensen alleen maar zeggen no, 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 yeah, yeah, yeah. dat is echt al een soort prestatie op zich. En dan ga ik door met The Writings on the Wall, wat ik helemaal grijs heb gedraaid van Destiny's Child en Survivor natuurlijk, met echt hun monsterhits. En toen ging ze solo. En met Crazy in Love is natuurlijk geweldig. En mijn favoriete plaat van haar kwam daarna, was B-Day. Dat is nog steeds mijn hype plaat. Dat vind ik echt geweldig. En toen had ze nog voor, wat volgens mij wel heel goed was ontvangen, maar niet enorme hits heeft opgeleverd. Wel hele leuke nummers. En toen ging ze met dat self-titled album ging ze iets meer experimenteren en andere genres verkennen en zo. En dat ging ze ook. De hoogtepunt van mijn fan zijn was denk ik wel rond B-Day en Sasha Fierce en die albums met echt die monsterhits. Toen ging ze iets meer de feministische kant op en ook zich meer inzetten voor de burgerrechten, voor de antiracisme statements maken. En dat vond ik echt fenomenaal aan haar. Alleen het was niet altijd de muziek waarvan ik... dus mijn oerliefde was natuurlijk gewoon die R&B muziek. Ja. dus daarom ben ik eigenlijk heel blij met dit album. Want het vorige album, die eerste deel van deze trilogie, was heel erg house en disco. En daar zaten ook heerlijk...
Renaissance.
Met Donna Summer vond ik natuurlijk ook heerlijk. Alleen er zaten ook weer best wel een beetje edgy muziek op. En ik vind het zo heerlijk om haar weer te horen zingen. En weer te horen harmonizen.
Uithalen en harmonizen.
Ja,
en
zoals ze ook met Destiny's Child zo prachtig altijd deed. Die 3 stemmen samen. Dat doet ze nu gewoon in eentje. Of met
zichzelf. Koor,
met zichzelf heel veel. Ja. Maar daar smelt ik echt bij. Dat vind ik zo prachtig.
Ja. En hoe vind jij dit passen in haar oeuvre, zeg maar, tot nu toe? Nou, je hebt ons al net even meegenomen.
Ja, nou, ja.
Je wel... bent een wandelende encyclopedie, dat hoor ik al.
In zekere zin dus een soort van terugkeer naar haar roots. En dat is natuurlijk ook, ze komt ook uit Texas, dus het is letterlijk zeg maar een terugkeer naar haar roots. Maar ook dus met inderdaad heel veel gospel elementen. Zij is natuurlijk, zoals heel veel zwarte zangeressen, begonnen in de kerk te zingen. En dat hoor je, alleen al de openingsnummer is een ontzettend kerkmuziek eigenlijk.
Ja. Ja.
En ook daar eindigt ze ook weer mee. En het nummer heet ook Amen, zeg maar. Het ligt er heel dik bovenop. Ja, en ja, ik geniet er heel erg van die sound. Ik denk dat er wel meer fans zijn die een soort van denken, terug bij Beyoncé. Dat weet ik niet hoor, maar zo ervaar ik het wel.
Ja, en fans zullen vooral denk ik ook genieten gewoon van dat ze weer heel veel zingt. Hè? Want dat was op dat vorige album minder, toch? Begreep ik. Hey, en Pablo Cabana, jij bent ook aangeschoven. Jij schreef vorige week een heerlijk stuk over Cowboy Carter en eigenlijk de discussie rondom deze plaat heen. Want op een of andere manier is er een nationaal debat in Amerika gaande, of was ook gaande voordat deze plaat uitkwam. Waar gaat dat nou over?
Nou, er werd gelijk ook bij de bekendmaking van, was het de Super Bowl in de pauze?
Ja.
Die advertentie dat Beyoncé eraan kwam met Texas Hold'em en 16 Carriages. Daarna werd er kwam er snel een soort van discussie over, is dit dan wel country? Want het is Beyoncé en Beyoncé maakt eigenlijk helemaal geen country. En in een aansleep daarvan werd dan ook de vraag gesteld van, hoe wit is country dan? En is het dan misschien te weinig inclusief?
Ja.
En er was zelfs er zijn meerdere trouwens geweest, maar één radiostation, een country radiostation, is met name genoemd ook in alle media, KYKC in Oklahoma volgens mij. Die wilden die plaat ook niet draaien op hun country station.
Ja.
En toen is er wat heisa over geweest, ook online. De mensen zijn hebben tegen geprotesteerd en er is zelfs een petitie gekomen, want het grootste deel van de country stations wilde die plaat niet draaien, omdat hij dus niet country zou zijn.
Ja.
En ze hebben iets van 27.000 stemmen op een gegeven moment handtekeningen verzameld. En nu wordt hij dus wel gedraaid op de country stations. En ik weet niet of het een direct gevolg daarvan is, maar uiteindelijk heeft Beyoncé natuurlijk wel die nummer 1 heeft gescoord op die de country hitlijsten.
De Billboard Country Airplay Charts heb je het dan over? Ja, precies. Ja. En wat was dan in de ogen van de critici niet country genoeg aan haar muziek? Is het dan echt alleen maar Beyoncé? Is het echt...
Er speelt altijd in country een soort van twist over iets wat authentiek genoeg zou zijn.
Ja, ja.
Maar je kan je afvragen of dat misschien ook een soort van vermomming is, of een soort van smoesje om goed te praten dat een zwarte artiest geen country zou mogen maken. Omdat het per definitie historisch gezien een wit genre zou zijn, wat niet het geval is. Dus die authenticiteit werd betwijfeld. Een heleboel mensen zeiden erover, natuurlijk dat is onzin. Ja, want er zit natuurlijk, het heeft zeker country style kenmerken. Maar het feit dat het een zwarte zangeres is, die weliswaar uit een andere hoek komt, wil niet zeggen dat het dan daarmee geen country zou zijn. Of geen country crossover, die niet op country stations gedraaid zouden mogen worden.
Ja.
Dus ja, die beredeneringen die zijn altijd een beetje troebel.
Ja.
Er wordt dan het ene gezegd en misschien het andere gedacht. En,
want is dit nou eigenlijk een duidelijk teken dat country toch best behoudend is?
Ja, dat kan je wel zeggen.
En de liefhebbers. Ja, ja. Die willen eigenlijk niet dat nieuwkomers ook een graantje meepikken van.
Nee, dat klopt.
De schoonheid van country, ja.
Ja, nou ja, wat we eerder gehad hebben voor deze podcast is natuurlijk dat er in de country historisch gezien ook wel andere artiesten zijn geweest die tegen de zere scheen hebben geschopt.
Ja.
Vrouwen die hebben gezongen over het recht op abortus. Nou ja, Dolly Parton is een behoorlijke feminist natuurlijk. Ja,
ongelooflijk als je haar nummers hoort. Die heeft werkelijk tegen alles
gestreden
en gezongen. En altijd de vrouwenrechten centraal. Ja. Dus country is niet alleen maar behouden.
Nee,
en je hebt natuurlijk de Dixie Chicks. Nu heet ze tegenwoordig de Chicks, geloof ik.
De Chicks heten ze, ja. Ja, maar die hebben het ook behoorlijk van
kiezen gekregen. Dat ze zich tegen George Bush afzetten. Ja. En,
en Willie Nelson natuurlijk, die al vanaf de jaren 70 een outlaw is in de country.
Ja.
En die ook niet voor niks op dit album voorkomt.
Ja, 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 ja. En die heeft zeker niet een conservatieve rechtse signatuur, Nelson, toch?
Het zijn al die artiesten die dan wel een vuist maken tegen, laat maar zeggen, de reactionaire kant van country, zijn ook wel mensen die gewoon uit die, laat ik het maar even noemen, de heel Billy gemeenschap voortkwamen. Dolly Parton had een hele arme geschiedenis. Willie Nelson was ook niet een van de rijken.
Nee.
En dan wordt het blijkbaar waarschijnlijk eerder geaccepteerd dan als je, zoals in het stuk ook wordt genoemd, weet je wel, Beyoncé is iemand, is een van de rijkste artiesten van de wereld.
Ja.
Dat is een soort van koningin. En dan voor sommige country artiesten kan dit dan aanvoelen als iemand, een toerist die komt buurt in de achterbuurt. En dat wordt dan toch niet altijd
cultural appropriation.
Ja. Cultural appropriation.
Ja, en dan in dit geval van Beyoncé.
Maar het gekke ervan, heel eventjes ervan, het meest ironische ervan eigenlijk is dat die puristen, die poortwachters van de country, zich verzetten tegen culturele toe-eigening. En dat is iets heel vreemds, want het zijn over het algemeen, de witte gemeenschap in Amerika heeft er eigenlijk nooit een probleem van gemaakt.
Nee.
Terwijl het altijd een soort van ding was dat op de linkse agenda stond. Dus op een of andere manier, met een U-bocht, is die hele gemeenschap ook een beetje woke geworden. Als
Ja. En dat tekent zich allemaal af tegen gewoon dat country überhaupt booming is op dit moment. En eigenlijk, wat jij ook schrijft, Pablo, er wordt ook behoorlijk gerammeld aan de poort. Want een andere grote ster als Lana Del Rey heeft ook al aangekondigd dat ze een country plaat wil maken. Nou, we hadden een paar jaar geleden natuurlijk Post Malone, wat ook niet een typische country ster is, die toch ontzettend heeft gescoord. Hoe zit het nou met die country, Robert?
Ik wil ook Madonna hier nog even noemen, die in 2000 met music inderdaad ook een soort country plaat maakte. Ook niet helemaal, het is ook gewoon een beetje een dance plaat. Maar zij gebruikte daar ook hele leuke stijlkenmerken uit de country. Dus het is niet zo genre vast eigenlijk.
En ze eigenden zich ook cowboy laarzen en sets
ja,
en
precies,
hoed.
Precies, rodeo.
Ja. Ja.
Maar wat ik het mooie vind aan deze Beyoncé-plaat is dat ze eigenlijk zegt, we moeten ophouden met dat indelen in genres. Want in haar muziek is al te horen dat country eigenlijk niet bestaat als een soort op zichzelf staand, vast omgrensd genre. Ze gaat alle kanten op in haar eigen muziek. En er zit ook iemand in die vertelt, die zegt, Linda Martel, die zegt, hou op met dat denken in genres.
Ja,
niemand kan zich een bepaald type muziek toe-eigenen.
Genres are a funny little concept, aren't they? In theory, they have a simple definition that's easy to understand. But in practice, well, some may feel confined.
En die Linda Martel, ik las dat sindsdien ook haar platenverkoop enorm in de lift zit. Net als Willie Nelson, die ook op dat album grappig, natuurlijk voorkomt. Maar wie is zij nou eigenlijk?
Moest ik even kijken wie dat was, maar zij speelt een prominente rol in de plaats van Beyoncé, want zij kondigt een aantal nummers aan.
Ja.
En zij was een van de eerste zwarte artiesten die echt groot werden in de country. In de jaren 60, begin jaren 70. Zij maakte covers van R&B nummers, country covers. En daar scoorden ze echt hits mee in de country charts ook. En zij speelde ook in de Grand Ole Opry. Dat is een soort mecca voor country concerten.
Ja.
Dus dat was echt een trailblazer, zoals dat dan heet.
Ja.
En volgens mij heeft zij echt gediend als inspirator voor Beyoncé voor dit hele project.
Ja, dat, zo klinkt het ja. in ieder geval. Als ze zo'n prominente precies, plek heeft.
Precies, ja.
Ja.
En zij zegt dus steeds van hou op met dat gedenken in genres.
Ja, ja. En zij zegt ook, jullie zeggen dat ook, van nou, country is helemaal niet alleen maar wit. Het heeft eigenlijk wortels in de zwarte muziek. Hoe zit dat precies? En ja, hoe zwart is eigenlijk country muziek? Als je bijvoorbeeld ook naar de banjo kijkt.
Nou, de banjo. En
moet hem er even in noemen, de banjo.
Ja, natuurlijk, ja. De banjo moet je even noemen. Als je country zegt, zeg je ook banjo.
Ja, toch? Ja.
De banjo. En ik ben eigenlijk de oorspronkelijke naam daarvoor vergeten. Had ik nog opgezocht. Ah, ja. Maar die komt uit West-Afrika. Die is door slaafgemaakte naar Amerika gekomen. En die werd bespeeld door zwarte Amerikanen. En nou ja, natuurlijk is die ook opgepikt door witte Amerikanen. En dat werd een vast onderdeel van de muziek toen. En toen heette dat nog niet eens country. Maar er heeft natuurlijk op een gegeven moment, na de slavernij, heeft een grote trek noordwaarts plaatsgevonden van een heleboel zwarte Amerikanen. En die banjo is letterlijk en figuurlijk ook blijven liggen.
Ja.
En die werd ook gebruikt door een heleboel witte muzikanten. En de scheiding in muziekgenres van country en zeg maar blues en zo, die kwam pas na 1920. En toen werd de muziek echt duidelijk gemarket naar een zwart publiek en naar een wit publiek.
Ja.
En muziek door zwarte mensen werd automatisch race records genoemd. En muziek voor witte muzikanten werd heel Billy music genoemd en later country. Terwijl er in eerste instantie helemaal niet zo'n groot verschil tussen die twee zat.
Nee, precies. En toch wordt Beyoncé nu als een soort indringer gezien eigenlijk door sommigen. Hè? Ja.
Ja, maar dat verwijt van aan Beyoncé's adres is ook al heel oud natuurlijk. Hè? Toen zij over feministische zaken ging zingen, toen was zij, oh, nu is feminisme zeker hip en nu zing je erover. En je hebt veel te weinig kleren aan om te zingen over vrouwenrechten. Terwijl dat is ook helemaal, dat sentiment is ook omgeslagen. Hè? Van hoezo, het maakt zelf wel uit hoeveel kleren ik aantrek. En ook toen ze dus over de antiracisme ging zingen, toen zeiden ze ook, nu is het ineens hip, nu ga je het doen. Ja. Het is een standaard verwijt, terwijl je moet juist, volgens mij, Beyoncé, dat zeiden wij ook al, heeft een soort toverstokje. Alles wat zij aanraakt, dat wordt omhoog, dat krijgt een enorme boost, een enorme lift. En dat doet ze ook op dit album en op het vorige album. Juist die artiesten die misschien niet zoveel aandacht nog hebben gegenereerd, die sleept zij haar eigen album op.
Ja.
En die geeft ze een ontzettend spotlicht. En nou ja, zoals die, dat ik kan me nog rond Formation dat optreden van herinneren bij de Super Bowl volgens mij.
Oh mijn god,
met die
was
Black
zo
Panther.
Fantastisch.
Ja,
dat is, zeg maar, er is gewoon niemand die dat kan. Dus is
ik weet nog hoe zowel Bruno Mars als Coldplay compleet voor gek stonden. Omdat echt, zij hun helemaal wegblies.
Ja, dat is echt, daar zit ik echt te genieten. Ja. Maar ook zeg maar in het licht van al die verwijten. En sowieso Independent Women stond al op The Writings on the Wall. Hè, dus zo laat was ze helemaal niet in het feministische debat. Maar zelfs als ze laat zou zijn in sommige dingen. Als het er eenmaal is. Wat zij dan doet in die bewegingen. Dat is echt ongeëvenaard, ongekend. Dus, en nu krijg je dan weer dit verwijt. Van oh nee, dit doet ze alleen maar voor het geld. En nu het hip is. Ja, zij op dit album. Zij claimt de country er gewoon min of meer even bij. Zij maakt een fantastisch album. En ze zegt, en trouwens, je kan mij niet weren uit de country. Ik doe country gewoon.
Zij is te groot voor verwijten. Ja. Ze kan doen wat ze wil, letterlijk.
Ja, en dat is, zij heeft zo'n ongenaakbaarheid. En zij biedt nergens excuses voor aan of wat dan ook. Ja, ik vind dat echt, ik zit eigenlijk met open mond naar te kijken.
Stralen ja, ik tafel. Vind het echt. Ja.
Nou ja, ongeëvenaard. En ze doet het ook goed, hè. Er is niemand die zo kan dansen en zingen als zij. Dus gewoon helemaal niemand op de hele wereld die dingen, zeg maar, die haar shows. Ja, dat is iedereen naast haar verwelkt. Ja, zij probeert ze wel op te liften en dat doet ze heel goed en lief. Maar nou ja, ja, zij is toch
de
wel echt koningin, absolute koningin.
Dat hoor ik in jou.
Okay, ik ben een fan, hè.
Komen we zo nog op terug. We hadden het al eerder over dat op Cowboy Carter de 27 tracks die erop staan, die zitten helemaal bol van verborgen boodschappen en verwijzingen. Robert, je had het net al over Blackbird en hoe daar eigenlijk wordt verwijzen naar de burgerrechtenbeweging. Wat voor een andere soort boodschappen hoorde jij nog meer voorbij komen?
Nou ja, Jolene, waar iedereen het over heeft. dat is een hele opvallende cover, omdat je eigenlijk denkt dat het niet kan. Beyoncé, die het hele bekende Jolene van Dolly Parton zingt, maar dat kan dus wel.
Ja.
Het grappige is, als je het hoort, weet je ook gelijk, oh, dit is gewoon te gek.
Ja.
maar er zitten ook heel veel veranderingen in de tekst. Die worden nu helemaal geanalyseerd op vele webfora, noem maar op. Want wat bedoelde Beyoncé met de aanpassingen in de tekst?
Ja.
Jolene, I'm wanting you, don't come for my man. Jolene,
ik denk dat we daar weer voor bij Alice moeten zijn. Want die weet volgens mij alles over Baggy with the Good Hair.
Oh, ja.
Hoe zit dat precies? Nou, is dit een verwijzing naar haar eigen liefdesleven? Hoe zij over Jolene zingt? En wie is haar Jolene?
Wie dat is, daar circuleren namen voor. Maar zij is, zij is ongenaakbaar. Zij laat nooit iets los. Nee. Dus je moet echt alles doen met soort van de kruimels die ze je toewerpt in haar liedjes. Maar het is wel duidelijk, Jolene kondigt het nummer ook aan met, weet je nog dat meisje over wie je zong, dat meisje met het mooie haar, en dat is haar album Lemonade van, wanneer was dat? 2015, 16?
Ja,
16 was het, ja. En,
ook zo'n heel bijzonder, heel rijk album vol muzikale verwijzingen.
Ja, dat was, ja. En daarin, daarover wordt gezegd, maar niemand weet feiten natuurlijk, maar daarover wordt gezegd dat het een afrekening was met het vreemdgaan van Jay-Z, met wie ze dus getrouwd is, haar man.
Ik kijk nog even dieper.
Ja?
Want dan moeten we toch even over een bepaalde liftscène ook hebben,
ook nog,
toch?
Ja. Ja. Nou ja, er zijn rond die tijd, zijn dus voor dat album, maar een jaar daarvoor of zo, zijn beelden gelekt van een scène waarin, niet een scène, het waren camerabeelden, live beelden, zeg maar, bewakingscamerabeelden, waarin Solange, het zusje van Beyoncé, is met Beyoncé en Jay-Z in een lift staat en Jay-Z te lijf gaat. En nou ja, Jay-Z die weert dat allemaal heel keurig af. Die gaat niet soort van met haar vechten. Maar Beyoncé kon het toen niet echt onderuit dat gezien was.
Ja.
En dat waarschijnlijk echt was. En dat er iets aan de hand was. Maar het is nog steeds niet duidelijk. Hè? Want het is natuurlijk heel raar. Zelfs als het allemaal klopt dat Jay-Z is vreemd gegaan. En dat Beyoncé en Solange daar boos over waren. Dan is het nog steeds niet, vind ik persoonlijk niet, een heel voor de hand liggende reactie. Om dan na een feestje in de lift je zwager in elkaar te slaan. Zeg maar, het blijft een heel raadselachtige scène, vind ik.
Ja.
Ondanks dat de rest van de fans, zeg maar, is er wel ongeveer over uit dat het wel zeker daarover ging. En dat ze dus op dat feestje een aanleiding is geweest, waardoor Solange weer helemaal boos erover werd en hem te lijf ging.
Ja.
En toen hebben ze dat eigenlijk een beetje ook zich,
het verhaal misschien een beetje toegeëigend.
Precies, toegeëigend. Ja. Voor zich laten werken.
Ja.
Toen heeft Beyoncé dat hele album gemaakt, Lemonade, waarop ze daar dus mee afrekent. Met Becky with the Good Hair. En dus waarschijnlijk het meisje of de meisjes met wie Jay-Z is vreemd gegaan. En hoe ze zich daar doorheen werkt, door de boosheid en de jaloezie en verdriet. Mm. En Jay-Z zelf heeft een nummer geschreven, met een soort van, waarin hij het soort van toegeeft en sorry zegt en ik ben fout geweest. Maar het is nooit, zeg maar, zoals Taylor Swift liedjes schrijft van, nou, en het was vrijdagavond en ik had die jurk aan en dit gebeurde er allemaal.
Het is niet zo letterlijk.
Het is nooit, bij Beyoncé zeker, is het nooit zo letterlijk.
Nee.
En,
blijft altijd een beetje gissen hoe het
precies,
zit.
Het blijft altijd een beetje gissen, maar Dolly Parton op dit nieuwe album verwijst daar weer naar in de aankondiging van Jolene. Van, hey, zo'n meisje ken ik ook nog wel. Zij had geen blond haar, maar rood haar, auburn hair.
Ja.
En dat is de inleiding voor die cover. Dus het is, zeg maar, het is niet gissen van, heeft dat iets met elkaar te maken? Want dat verwijst heel direct terug. Mm. Dus het heeft, dus zij, ik denk dat zij of haar woede van toen weer boven haalt.
Ja,
of een
precies
soort waarschuwing uitgelaat gaan met dit nummer van blijf
bij. Jolene is natuurlijk een absolute klassieker. En wat ik altijd zelf heel mooi aan Jolene vond, was de deemoedigheid eigenlijk. Dolly Parton smeekt eigenlijk haar rivaal van, ze zegt van, ja, your beauty is beyond compare. Je bent gewoon mooier dan ik. Mm. Je kunt hem zo hebben, maar doe het alsjeblieft niet.
Ja.
Beyoncé maakt er iets anders van.
Ja, maar dat is toch fijn?
Ja, ja, dat is heerlijk. Ja.
Beyoncé uit zich wat dreigender in de richting van Jolene, zeg maar.
Ja, de cowboy, hè?
Blijf eraf, want anders zijn de rapen gaar.
Ja. I can easily understand why you're attracted to my man. But you don't want this small, so shoot your shot with someone
else. En dat is ook niet helemaal dat het nou een verschil is tussen onze tijd en de oude tijd. Want Loretta Lynn schreef The Fist City in 1968. En daarin zingt ze letterlijk, als jij aan mijn man zit, dan sleep ik je aan je haren door mijn stad. En dat is Fist City.
Oh ja, oké. Okay. Oh, dus, zat ook, want het deed me ook heel erg denken aan allerlei R&B-nummers. Waarschijnlijk ben jij ook hard mee meegezongen, Alice. Zoals The Boy Is Mine.
Oh ja,
mine.
Zeker. Het is helemaal die tijd. Ja. En dat
of Don't Mess With My Man van Lucy Pearl, dacht ik. Of hoe heet ze ook alweer?
Ik weet niet, SWV. Of nee, dat is weer een ander nummer.
Welke dan? Nou ja, er is een hele, we kunnen zo'n hele playlist maken van nummers.
Gaan we nog een keertje een hele lijst maken, inderdaad.
Met als boodschap, blijf met je tengels van mijn man af. Ja. En zo klinkt deze Jolene ook. Die klinkt eigenlijk wat strijdlustiger en trotser,
ja,
zeg maar.
Ja, precies. Ja. En daar wordt heel veel... veel mensen vinden dat jammer, omdat het deemoedige in Jolene... dat werd juist ook heel mooi gevonden.
Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder.
Dat is een heel mooi liedje, inderdaad. Ja. En je vraagt je af hoe Dolly Parton dat geschreven heeft. Ze heeft het nummer in een kwartier geschreven, volgens de overlevering.
Ja, en, op dezelfde nacht als ja, dat ze ook I Will Always Love You,
inderdaad,
volgens mij...
Inderdaad, dat was een hele goede run van haar, kennelijk.
Ja.
Maar het is ook niet helemaal duidelijk of ze dat nou heeft geschreven omdat haar man werkelijk ging vreemdgaan. Of dat is helemaal niet bekend. Dus het kan ook zomaar een niemendalletje zijn geweest van wat een heel goed heeft uitgepakt. Ja. Ja. Zonder al te veel betekenis.
Ja. Ik las, maar het zou misschien ook wel de overlevering zijn, dat het iets te maken zou hebben dat iemand geflirt, dat een bankbediende.
Bankbediende toch? Ja,
een bankbediende
die had met haar man
geflirt. Die had met haar man geflirt. Maar dat was niks ernstig. Het werd een soort van running gag elke keer als we bij de bank kwamen.
En Jolene, dat was een fan die bij haar handtekening kwam vragen na een concert.
Ah.
En die vond ze heel knap. Dus ja.
Die verhalen zijn gemixt.
Ja,
of
precies.
Zo.
Dat is een soort mashup geworden.
Ja, ik had mijn middelbare school ook een Jolene. Dat was ook de allerknapste van de hele school. Ja, daar kan je gewoon niet aan tippen. Maar ik vind het grappig, want Dolly Parton zelf is ook heel enthousiast over de versie van Beyoncé. Ik begreep dat zij, volgens mij in de Daily of in ieder geval in een podcast, al een keer had opgeroepen van Beyoncé, doe wat met Jolene.
Ja, ja, ja.
Want zij wilde eigenlijk, net als I Will Always Love You, wat natuurlijk door Whitney Houston heel groot is uitgevoerd. Zij wilde ook dat iemand nog eens een keertje zo zou knallen met Jolene. En ze had echt Beyoncé op het oog.
Ja, is dat nou gebeurd hiermee? Ja. Dat vraag ik me wel af.
Nee.
Het gaat wel de wereld rond, hoor.
Dat wel, dat is, maar is het zeg maar zo'n...
Het is niet zo'n powerhouse ballad als I Will Always Love You. Nee,
toch?
In ieder geval muzikaal blijft ze dichter bij Dolly. In textueel wat minder. Alleen aan het eind verschilt het ook wat meer dan die versie van Dolly, hè?
Ja,
Dolly Parton zei zelf, Jolene krijgt er nu een keer van langs en dat werd de hoogste tijd. En, het is gewoon strijdbaarder. Maar ik blijf vooral de muziekmix heel mooi vinden. Want die hele mooie tokkelende gitaar, die dat nummer natuurlijk heeft.
Ja.
Die het net zo mooi maakt als de tekst en de zang, vind
ik.
Die zit er nog steeds heel goed in. Maar dan gemengd met een waanzinnige R&B zang. Dus echt acrobatische zangkunsten. Dat maakt het nummer voor mij muzikaal gezien heel erg. Toch wel eruit springen.
Ja,
en dat is wel grappig, want ik vind dat dus ook altijd zo geweldig aan Beyoncé, hoe prachtig zij kan zingen. Alleen bij dit nummer heb je soms ook, zoals Miley Cyrus heeft het ook gecoverd. En dan, wat ik soms ook fijn vind aan de spanning in dit nummer, is dat ze net niet bij die hoge noten kunnen. En dat daar de spanning dan een beetje in zit. En dat heeft Beyoncé natuurlijk geen seconde.
Nee.
Dus die spanning, die soort van, dat echte...
Gaat
dat
klinkt
ook
een
soort voor Jolie.
Daar
zit een beetje emotie in. En die miste ik soms weer een klein beetje.
Heb jij al een favoriet, Alice, op dit album?
Nou, ik vind het liedje met Miley Cyrus vind ik een heel lekker liedje. En ik zat ook een beetje naar die tekst te luisteren. En ik dacht, dit is bijna een soort liefdesliedje. Dit is heel grappig. Het is niet per se volgens mij geschreven als een duet voor twee beste vriendinnen. Uit de tekst op te maken, leek het mij. Het kan ook zijn, zo van, ze zijn zoiets van, ik weet niet wat jij vanavond doet, maar ik blijf jou altijd trouw of zo. En I don't know what you're doing tonight, but I'll be your shotgun rider till the day I die. Smoke out the window flying down the 405. I'll be a backseat baby, driving you crazy anytime you like. Nou ja, wat jij vanavond doet, dat is toch meer een soort date-lingo dan je beste vriendinnen-lingo. Alleen, dat is ook prima natuurlijk. Alleen, ik vind het wel heel mooi. En ik was zelf ook wel heel erg ontroerd door dat liedje Protector over haar dochter. Ja. En dat is wel wat Robert ook zegt. Je gaat alle kanten op dit album. Het is zo lang, het is zoveel. En tegen het einde gaat ze juist weer een beetje in die wat hardere beats, zeg maar. Wat kalere ritmes. En ik dacht wel van, aan het einde van het album dacht ik wel, oh jeetje, ik zat een uur geleden nog soort van te huilen om mijn kind.
En nu sta ik alweer op de tafel te dansen.
Hier in deze club met die rauwe raps van haar.
Het
eindigt natuurlijk wel weer zoals het begon met die kerkmuziek. Alleen toch dacht ik wel van, is dit inderdaad misschien te veel geprobeerd in één
album? Op het laatst zit ook het nummer Tyrant. Dat vind ik een heel sterk nummer, ook niet echt... een country nummer, maar er zit wel zo'n huilende viool in.
Ja.
Van Rhiannon Giddens, volgens mij, die viool speelt. En een waanzinnig mooie rhythm and blues beat. Maar, en hip-hop zit erin. En dan gaat ze het refrein zingen en dan hoor je ineens Jamaicaanse dancehall. En ik weet niet hoe ze dat doet, maar het klinkt echt geweldig.
Ja, het
is een prachtig nummer. En dat is ook echt gewoon een typisch Beyoncé nummer eigenlijk.
Ja.
Dat is echt een ode aan gewoon de liefde voor muziek en hoe je van alle genres kan houden. Eigenlijk,
ja, precies. Want dat zit voor mij het meest toch in dit album. Hè? Dat je dat door de genres heen wil breken.
Ja.
En alles bij elkaar kan voegen. Dat kan alleen zij, denk ik.
Dit is ook onderdeel van een trilogie, begreep ik. Hè? Renaissance was dan het eerste album. Daarvan werd gezegd, nou, dat was echt een verwijzing naar alle zwarte artiesten die housemuziek ook groot hebben gemaakt. Dit album is weer ook een ode aan zwarte artiesten in the country. Wat kunnen we nog verwachten van het derde? Wat gaat ze doen, jongens?
Ja,
wat denk jij?
Natuurlijk.
Alicia gooit je handen de lucht in.
Ja, ze moet er op een paard naartoe. Want
dat is consistent, hè?
Op het eerste album stond ze op een paard. En dat paard was niet zomaar uit de lucht gegrepen. Dat had een heel duidelijke betekenis in de burgerrechtenbeweging en ook in de queerbeweging in New York. En nu dit paard is natuurlijk wat voor de hand liggende in de western scene. Zie je nog wel eens een paard. Maar waar kan ze nog meer? Nou ja, op een paard, maar ook...
Naartoe galopperen, welk genre?
Ja, ja. Dus ik zit naar mijn hoofd te breken. Ik kan niet zo 1, 2, 3.
Ik hoop op een metal plaatje.
Nou, dat zou echt heel erg baanbrekend zijn voor een Beyoncé, denk ik.
Ik denk zelfs dat leuk wordt.
Oh, vast. Nou, ik ben benieuwd.
Ja, of rock misschien sowieso.
Ja, rock, ja.
Dat is wel voor me, hoor, dat ze dat gaat doen. Ja.
Dat is tenminste echt een onontgonnen terrein voor haar, volgens mij. Dus
ja.
Ze kan het allemaal.
Ja, van happy hardcore tot metal.
Alsjeblieft geen happy hardcore.
Nou, dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage door Tieme Hageman. Eindredactie door Corine van Duin, Emilie van Kinschot, Pim Huberts en Julia van Alem. En ben jij een podcastfanaat? Schrijf je dan nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.volkskrant.nl/podcastnieuwsbrief.